Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag weinig tijd vanwege werk, dus ik heb een unscripted en ik heb een onderwerp waar ik het al meerdere keren over gehad heb, maar het is ook wel een groot fenomeen, zeg maar, over morsetelegrafie. En het is iets wat me na aan het hart staat, dus ja, waar het hart van vol, hoe zeg je dat? Waar het hart van vol is, nou ja, stroomt het. Oh, hoe was nou de uitdrukking? Nou ja, in ieder geval, morse is sinds een aantal jaren in Nederland cultureel immaterieel erfgoed. Dat is vergelijkbaar met oude gebouwen die van waarde zijn. En eigenlijk wordt het alleen nog door zendamateurs bedreven, althans in dit deel van de wereld. En op kleine schaal, ik geloof dat de marine nog telegrafie met lichtsignalen gebruikt. Maar dat zien wij als zendamateurs toch als een hele andere tak van sport. Het is in ieder geval een andere vaardigheid. Maar er zijn landen waar telegrafie nog volop gebruikt wordt in China. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar daar was het bij Defensie nog in gebruik. En in Afrika wordt het ook nog gebruikt. Rond 1990 stopte het in Nederland ongeveer. En het laatste waar het gebruikt werd, dat waren de koopvaardijschepen, als ik me niet vergis. Telegrammen versturen kan nog steeds, is een bedrijf die dat overgenomen heeft. Alleen gaan de telegrammen er niet via telegramlijnen, maar via internet. De reden dat die telegrafie er kwam, dat was dat de behoefte ontstond aan telegrafie bij de spoorwegen. De reden was om te communiceren dat een spoorlijn bijvoorbeeld met enkel spoor in gebruik was, zodat er geen botsingen ontstonden. En verder, als treinen vertraging hebben of te veranderen dingen, of niet alle reizigers kunnen mee, nou, dat soort berichten die kun je effectief via de telegraaflijn versturen. In verschillende gemeentes waren er daarnaast tot 1920, was er sprake van verschillen in tijd van soms 20 minuten tussen verschillende plaatsen die soms vlak bij elkaar lagen. En om praktische redenen hadden stations in die tijd in een aantal gevallen twee klokken, eentje van de tijd ter plekke en de ander met de spoortijd, zodat de dienstregeling niet heel veel rekenwerk zou opleveren voor het bedrijf. En als je met de trein wilde, dan moest je dus naar die klok kijken. Ja, het was al voor de tijd van de elektrische telegrafie, waren er al systemen. Al rond het jaar 220, jawel, werd er over een semafoorsysteem nagedacht. Maar het is niet aangetoond dat dat ooit ook geprobeerd is. En er is vaak gecommuniceerd met rooksignalen en met tamtams en op sommige plekken met jodelen. In de jaren 1790 werden de eerste semafoorsystemen opgezet. Torens met gevaartjes met armen erop. Die torens waren niet zo heel hoog, maar volgens mij bestonden die gewoon op huizen. En daar was dan een plateau en er stond een soort armenstructuur op. Een structuur met armen, enorme gevaartjes. En die stonden opgesteld om de 10 tot 15 kilometer. En met de verrekijker werden dan de stand van de armen van de voorgaande bekeken. En die werden dan aan de volgende doorgegeven. En zo verspreidde zich dat gebarensignaal over grotere afstanden. De uitvinding hiervan vond al plaats in de 1780, dus dat was 10 jaar eerder. De afstand van 192 kilometer tussen Parijs en Lille, daar zaten 15 tussenstations in. En die kon op die manier in 9 minuten worden overbrugd. Heel veel sneller dan een koerier te paard. Deze tijd was echter maar voor één signaal. En voor een bericht waren er 30 tot 40 signalen nodig. 36 signalen verstuurden kostte het systeem 32 minuten. Maar nog altijd sneller dan te paard. Was tijdens de Franse bezetting, ik dacht dat dat rond 1812 was, was er in Nederland sprake van een semafoorsysteem langs de kust. En op die manier was Amsterdam met Parijs verbonden. Ja, voor de spoorwegen was een dergelijk systeem te primitief. En bovendien, de technologie was rond 1820 tot 1830 ook verder. Het grote probleem was, hoe zet je een elektrische stroom om in een zichtbaar of een hoorbaar signaal? In eerste instantie werd er zelfs geëxperimenteerd met delen van planten waaraan iets veranderde, soms de kleur of ze krulden, als je er stroom op zette. Maar heel effectief was dat niet. Vroege systemen bij de Britse spoorwegen die werkten met meerdere draden, soms 9 of 12 of 15 draden, wat het systeem erg duur maakte. Zoveel draden over land langs masten, je ziet dat nog wel, tenminste je zag dat later nog wel, maar dan was er sprake van meerdere verbindingen. Maar de latere systemen die gebruikten minder draden, tot het systeem met één draad en een aardverbinding in gebruik kwam. Dus de stroom die gaat heen, zeg maar, via de draad en terug via de aarde of andersom. Ja, die vroege systemen die werkten verder op batterijen, omdat er nog geen stroomnet was. Het zijn met morse, bedacht overigens door meneer Veel en meneer Morse. Morse was een kunstenaar. En Morse heeft ik heb altijd het idee dat de bijdrage. Nou, dit moet ik niet tijdens de uitzending aan laten staan. Je is de tweede dag dat me dat overkomt. Maar ik heb altijd gedacht dat de grootste prestatie door Veil geleverd was. En V-A-I-L schrijf je dat volgens mij. Maar helemaal zeker weet ik dat niet. In ieder geval was het een samenwerking. Het was oorspronkelijk zo bedacht dat het via een schrijver zou gaan. Dus als de seinsleutel naar beneden ging, dan ging er een potlood op een strook papier. En dat strook papier die liep door een machine heen, door een soort uurwerk. En dan werden de signalen op het papier geschreven. En er werd gedacht van nou, dan nemen we dat van het papier over. En op die manier gaat de communicatie. Maar al snel kwamen de mensen die dat bedienden erachter, dat ze aan het tikken van het apparaat ook konden horen wat er geseind werd. En zo kwam dat tikken in gebruik. Dat is vervolgens in gebruik geweest totdat de radioverbindingen, en ik denk daarna ook nog wel bij de telegrafie over land, maar in ieder geval tot de radioverbindingen kwamen, waarna de morse een piepje werd. Maar je ziet dus een overgang van de tamtam, rooksignalen en jodelen, en vervolgens de semafoon. De semafoon is wat anders. En de telegrafie via een draad. Maar ook na de overschakeling naar één draad zijn er nog meer ontwikkelingen. Eerst ontstonden rond 1850, 1855 de eerste onderzeese kabels. En kabels naar die transcontinentaal waren, dus naar de VS toe met name. Vervolgens kwam rond 1900 kwam de eerste draadloze verbinding. En dat was rond 1910 al helemaal uitgekristalliseerd. En daarna kreeg je telexmachines en dingen die daar in eerste instantie op leken volgens andere systemen. En parallel daaraan ontstond rond de tijd dat de draadloze telegrafie in gebruik kwam ook een infrastructuur voor de telefoon. Vanaf ongeveer 1920 begon door de komst van de telefoon het belang van telegrafie ook af te nemen. Met name voor berichten tussen mensen die ver van elkaar woonden, met name familie. En ja, bellen zegt veel meer dan een telegram van een kwart A4'tje of zo. Hè? Telegrafie was wel van grote invloed. Allereerst kon je snel dingen, bijvoorbeeld hoe het met iemand ging als iemand ziek was of overleed, dan had je die informatie veel sneller van de ene kant van het land naar de andere kant van het land en later ook naar de andere kant van de wereld. En verder had het grote invloed op de verspreiding van nieuws. Je ziet dat ook aan namen van kranten als de Telegraaf en ook in het buitenland zenden dat soort namen die nog stammen uit de tijd dat de telegrafie zo'n grote invloed had op de nieuwsverspreiding. Ja, verder had ook het bedrijfsleven er natuurlijk veel aan. Bestellijsten doorgeven en dat soort dingen. Dat ging later met de telex natuurlijk nog veel makkelijker en nu via internet helemaal. Maar het was toch een grote sprong. En rond de eeuwwisseling, dat vind ik altijd zo prachtig, waren de telegrafisten echt de sterren. Die grote wedstrijden hielden en dan de belangrijkste zalen in de VS daarvoor gebruikten. En terwijl de kranten wekenlang over zijn competitie schreven van welke telegrafist is nu het beste. En er waren een aantal toptelegrafisten die heel veel beter presteerden dan de rest. Zei het dat de telegrafisten bijna nooit voorbij hun 30ste werkten in het grootste deel van die periode. Omdat ze last kregen van RSI, zoals dat nu heet. Maar Morse, het is een interessant fenomeen. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.
Why not make happiness a priority?